106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Een hele goede middag. Ja, het is alweer middag. Als het goed is, ziet u een beetje aan de boterham. En wij zijn er met het programma Kerk in Delft. Het programma van, voor, door en met de kerken. Maar natuurlijk ook voor andere belangstellenden hoor. Want zo exclusief zijn we nou ook weer niet. Ik heb straks een hele leuke gast, al zeg ik het zelf. Marcel de Jong, die komt straks vertellen over zijn recent gepubliceerde boek. Marcel de Jong is hier aangeschoven. Hij is freelance journalist en hij schrijft voor lokale Delftse kranten, onder andere. Maar hij heeft ook een boek geschreven. Maar laat ik je eerst even, Marcel, vragen. Wie ben je? Wat doe je normaal verder nog meer? En nou ja, fijn dat je hier bent in ieder geval.
Dankjewel. Ja, nee, ik schrijf inderdaad voor het Algemeen Dagblad Delft, Delftse Post. Daarnaast heb ik het geluk dat ik een uitgever heb in Groningen, heel ver weg, Passage. Ja, het is wel, ik rij veel kilometers, zeg maar. En ik heb nu net mijn vierde roman geschreven, die heet De Afscheiding. En dat is eigenlijk wel waar ik het meest gelukkig van word, van romans schrijven en boeken schrijven. En...
Even over de vorige drie. Qua thematiek, lijken die een beetje op deze of is het heel anders?
Nee, ze zijn alle vier heel anders. Het enige is waar een overeenkomst in zit tussen de boeken is denk ik dat ze allemaal een maatschappelijk haakje hebben, zeg maar. Het gaat over hoe mensen met elkaar omgaan, de verschillen tussen mensen, hoe ze die overbruggen en hoe ze met elkaar een weg weten te vinden tussen in verschillen. Dus die maatschappelijke thema's, die zitten, dat is wel de overeenkomst.
Oké. Okay. Nou ja, je zit hier voornamelijk vanwege die laatste, want die heeft een heel duidelijk ook een kerkelijk thema, zou je kunnen zeggen. Hoewel bij jou dat een iets ander verhaal is, heb ik inmiddels begrepen.
Ja, het is wel een kerkelijk thema. Het heet De Afscheiding en het gaat inderdaad over de afscheiding in 1834. Zeg maar het ontstaan van de gereformeerde kerk. Het bijzondere is dat ik heb helemaal geen kerkelijke achtergrond. Ik ben niet christelijk opgevoed. Ik zou bijna willen zeggen integendeel. Ik ben ook niet naar christelijke scholen geweest. En dan toch een boek over de kerkgeschiedenis.
Ja, hoe kwam dat zo?
Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de vrouw van mijn vader. Daar in hun huis hangt een heel klein schilderijtje. Zo van een beetje treurig kijkend, verdrietig kijkend jongetje. En ik geloof echt een paar jaar geleden vroeg ik aan Margreet, zo heet ze. Wie is dat jongetje? En toen zei ze, ach, dat is nou toch aardig. Dat is mijn grootvader en die is geschilderd door de kleinzoon van de beroemde dominee Hendrik de Kok. Ik had geen flauw benul over wie ze het had. En toen vond ze dat ik dat maar eens moest weten. Toen duwde ze mij een biografie van Hendrik de Kok in handen. En dat boek ben ik gaan lezen. En ik had in het begin best wel moeite met het boek. Want het was doorspekt met vrij zware bijbelcitaten. Zeg maar om het leven van de kok te rechtvaardigen. Maar daar kon ik aardig overheen lezen. Want ik verbaasde me vooral over de agressie van de overheid richting die predikant en zijn volgelingen. En tot aan het sturen van veldwachters en militairen aan toe. En toen dacht ik, daar is meer aan de hand dan alleen maar een kerkstrijd. En dat heeft me getriggerd. En aldoende tijdens het onderzoek kwam ik erachter dat die kerkstrijd eigenlijk ook een emancipatiebeweging van de allerarmste was. Kuiper heeft het later de kleine luiden genoemd. En eigenlijk ook gewoon een klassenstrijd die later Domela Nieuwenhuis, maar meer vanuit socialistische hoek, maar de kok eigenlijk ook op gang heeft gebracht. Een echte strijd tussen een hele liberale, rijke elite en eigenlijk een heel traditioneel, een gelovig volk wat straatarm was. Ja, de afscheiding was echt wel een, dat culmineerde echt in die strijd tussen rijk en liberaal en arm en gelovig.
Ja, dus eigenlijk, nou ja, wat je zegt, een soort klassenstrijd. Dus die maatschappelijke wrijving die er eigenlijk ook al was, kwam ineens heel erg tot een explosie, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En dat was ook voor jou wel een trigger om te zeggen, hey, maar hier kan ik meer mee dan met die religieuze kant van de afscheiding, zullen we maar zeggen.
Ja, dat raakte me heel erg, want dat is dus zo'n maatschappelijk haakje dat ik denk van... hoe kan het nou toch zijn dat de elite met zoveel geweld en zoveel agressie tegenover eigenlijk hele eenvoudige mensen optreedt die eigenlijk niks anders vragen. Geef ons gewoon het recht om ons geloof te belijden. Maar dat voelde voor mij op een bepaald moment zo onrechtvaardig ook, zeg maar. Ik geloof dat ik altijd een beetje vanuit een soort rechtvaardigheidsgevoel schrijf. Mm-hmm. Ja, en daar ben ik me in gaan verdiepen. Ik heb echt heel veel onderzoek moeten doen. Goed begeleid erbij ook wel. Een voormalig docent van de Theologische Universiteit Kampen. Kerkgeschiedenis heeft me daarbij begeleid. Historicus. En iemand die in de gereformeerde gemeente in Nederland heeft gezeten. Dus echt wel heel erg wist vanuit gevoel hoe dat ervaren wordt. Mm-hmm. Ja, dat ben ik gaan uitdiepen inderdaad. En ik ben die roman, want ik heb het bewust in romanvorm geschreven. Omdat ik ook eigenlijk vind dat niet-christelijke mensen, eigenlijk misschien wel heel Nederland, moet weten hoe belangrijk die kerkstrijd in 1834 is geweest. Niet alleen voor het ontstaan van de gereformeerde kerk, maar ook omdat Thorbecke enorm is geïnspireerd door die kerkstrijd. En uiteindelijk de vrijheid van godsdienst, onderwijs en onderwijs onvoorwaardelijk in de grondwet van 1848 heeft opgenomen. Dus heel aardig in het voorwoord van de biografie van Thorbecke, die net verschenen is, wordt ook vrij veel aandacht aan die afscheiding besteed. En nou, zo krijgen de kok en zijn aanhangers, die krijgen dan toch een beetje de eer die ze uiteindelijk verdienen.
Ja, want het is een vrij onbekend fenomeen. In die zin, er wordt natuurlijk in de gereformeerde wereld wordt er nog heel duidelijk over gesproken. Ja. Daar leeft het nog wel. Ja. Maar ik denk bij de gemiddelde gelovigen in Nederland zal het een vrij onbekend iets zijn.
Laat staan daar buiten, want er kent niemand die band inderdaad.
Precies. Maar hoe was dat voor jou als niet-gelovige om met dit soort, toch wel stevig theologische materie bezig te zijn? Heeft het jou ook verleid om eens daar dieper in te duiken?
Nou, ik heb me aardig wat dingen moeten aanleren. Maar om een voorbeeld te geven. Ik heb ook die mensen liepen soms 14 uur om naar de preken van de kok te gaan in Ulrum. Omdat de kok sprak hun geloof. En toen heb ik een stuk van een kerkenpad gelopen in de winter van 2011. En het eerste stukje met klomp en stro erin. Want zo liepen die mensen 14 uur. Nou, na 10 minuten had ik er wel genoeg van. Want toen begonnen de blaren al op te komen. Maar toen liep ik naar een kerk toe. Dunne kleren, dus ik had het heel koud naar de vrijgemaakte gereformeerde kerk in Ulrum. En daar ging ik zitten, de kerk werd geleid door een ouderling, want ze hadden op dat moment geen predikant. De kerk is trouwens nu gesloten. En de psalmen werden gezongen. In het begin wist ik dus niet eens hoe ik door de Bijbel moest bladeren. Maar ja, je moet je vervolgens in die hele zware theologie, echt de orthodoxe bedoelde institutie over Calvijn, en ik moest het me allemaal leren. Ja, het was... Ik betrad een volledig nieuwe wereld en dat vond ik wel heel fascinerend en zo. Maar ik moest echt in de huid kruipen van de kok en zijn volgelingen. En ja, weet je bijvoorbeeld, ik ben bijna een fan geworden van Smijtengeld, het gekrookte riet. Sommige mensen kennen het misschien nog wel, maar het is gewoon pure poëzie. En dan denk ik van, het prachtig. Het fascinerende ontdekkingstocht.
Nou las ik een van de recensies, want er zijn er natuurlijk heel wat verschenen inmiddels ook over dit boek.
Ja, inmiddels
wel. Dat het ook een beetje een spiegel is voor de huidige maatschappij. Hoe zie jij dat zelf?
Ja, dan is het zeker. Sterker nog, de woorden die destijds gebruikt werden, er werd enorm op elkaar gescholden, er werd heel veel agressie gebruikt. Maar de woorden van 1834, die hoor je nu ook nog letterlijk terug. Bijvoorbeeld, de kok werd altijd verweten dat hij haat en verdeeldheid zaaide. Paulien Krikke, de burgemeester van Den Haag, heeft dat tegen die radicale imam gezegd. U zaait haat en verdeeldheid. U bent een haatsprediker. U discrimineert mensen. Nou, kijk naar de Nashville-verklaring. Ongeacht wat je ervan vindt, de agressie tegen de opstellers en de ondertekenaars, maar Tweede Kamerleden. Ik denk dus, ik ben het niet eens met die verklaring allerminst. Maar ik denk, die mensen hebben ook recht om... We leven in een liberale samenleving. Je mag alles zeggen wat je wil, als je niet tot haat zaait of iets dergelijks. Maar een liberale democratie heeft gewoon moeite met opvattingen. Kijk, wat je zegt in een liberale democratie, je mag alles zeggen. Maar mag je ook zeggen dat je niet alles mag zeggen? Je mag alles geloven, maar mag je ook zeggen dat je niet alles mag geloven? En dat is precies het probleem als je dus een niet-liberale opvatting hebt. Dus bijvoorbeeld, we willen de democratie afschaffen, of we moeten een theocratie hebben, ik roep maar wat, of we hebben een partijkartel. Daar hebben mensen moeite mee. Dus blijkbaar is het zo dat je mag alles zeggen, ja, niet helemaal waar.
Mits je binnen die kaders blijft.
Ja. Ja, maar wat zijn die kaders? Dat zijn vaak een beetje toch wat over het algemeen wat progressief, liberale, libertaire waarden en normen. En dat is blijkbaar de norm. En als je daarvan afwijkt, nou dan gaat het er wel veel aan toe. En dat gebeurde in 1834, want de Kok predikte eigenlijk een hele orthodoxe vorm van geloof. En hij zei eigenlijk, de kerk heeft het ware geloof verlaten, dus we moeten terug naar het ware geloof. Ja, en die kerk die zei, je mag alles geloven, maar dat niet. En dat zie je nu toch ook een klein beetje gebeuren. En daar zit hem wel enorm de haak in, dat we moeite hebben met opvattingen die heel erg afwijken van een verlicht liberalisme.
Marcel de Jong is nog steeds bij mij, de schrijver van onder andere het boek De Afscheiding. We hebben het al een aantal keer genoemd, het jaartal 1834. Maar wat was er toen aan de hand dat deze afscheiding ineens zo acuut werd?
Ja, het speelde zich natuurlijk af eigenlijk in het uiterste noorden van Groningen, in het dorpje Ulrum. Dan moet je je voorstellen, dat was een volstrekt onbetekenend, nietszeggend, onbenullig dorpje. Eenvoudig, er wonen nauwelijks mensen met enige vorm van opleiding. Het was ook alleen over het oosten over een weg te bereiken, hobbelig, onder plassen best gevaarlijk. En je had de trekschuit en voor de rest was er vooral zee omheen. Dus het betekende niets. En in die regio had je een aantal grote rijke landbouwers die eigenlijk het hele economische leven beheersten. Die ook de politiek beheerste, het bestuur, want die landbouwers waren ook burgemeester en die waren wethouder en die waren rijk. En meestal was het zo dat er altijd wel een jongen in de familie was die predikant werd. Dus dan had je ook de kerk in je macht. En voor de rest had je nog een vrij arme bevolking die heel traditioneel was. Maar wat gebeurde die bij die economisch, bestuurlijke en kerkelijke elite? Die hadden een heel verlicht geloof van de Nederlandse hervormde kerk. En daarvan was de essentie ongeveer, doe maar gewoon heel erg je best. Gehoorzaam gewoon het gezag, zet je in voor de samenleving, dan word je wel beloond met een plekje in de hemel. Dat heeft natuurlijk, als je denkt van, hey, is dat niet de katholieke goede werken? Dat was vaak de kritiek van de hele gelovige mensen in die kerk, was ook, dat zijn Romeinse papen, om het maar zo te zeggen. Ik ben nu nog netjes in mijn woordkeuze, want er werd echt flink gescholden. Maar dat was eigenlijk dat werd ook gedoseerd op de theologieacademie.
Dat was eigenlijk de meerderheid, of de vocale massa, zullen we maar zeggen, die had een beetje die mindset, zou je kunnen zeggen.
Nee, de liberale elite had. Die had doe maar je best gehoorzaamd en kom naar de kerk en zet je in, dan komt het allemaal wel goed. Dat werd ook geleerd op de Theologische Academie. Daar leerde je vooral Erasmus en Voltaire. Maar Calvijn leerde ze niet. De Dordtse leerregels leerden ze niet.
Klinkt een beetje als tegenwoordig, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar dat is het ook.
Het is ook niet heel veel veranderd, denk ik, eigenlijk.
Nee, en dat is ook wel logisch dat een elite zo denkt. Want als jij veel succes hebt, bijna psychologisch, dan heeft dat natuurlijk altijd iets met jezelf te maken. Zie je wel, als je je best maar doet, dan heb je succes. Dat is van alle tijden van de mensen die het voor het zeggen hebben. Kijk naar mij, kijk naar andere mensen, dan komt het wel goed. Het probleem is dat die hele arme mensen in Ulrum, eigenlijk in de grote delen van Nederland, wat heb je daaraan als je straatarm bent, als er echt op je neergekeken wordt? En ik citeer bijvoorbeeld nou een van de burgemeester van Ulrum, die destijds zei, ach, weet je, die mensen, die hebben geen ogen, die zijn blind, die hebben geen oren, die zijn dom, die hebben geen hersens, die kunnen niet nadenken. Van zorg er nou maar voor dat ze in toom gehouden worden, want Het is de minst zedelijke massa. Zo werd er naar de arme bevolking gekeken. Ja, en vervolgens heb je een geloof waarbij gezegd wordt, doe maar je best. Maar dat heeft toch geen effect, want je blijft arm. Gehoorzaam het gezag maar, wat je de hele tijd onderdrukt en waarvan je voelt dat er op je neergekeken wordt. Die hadden daar dus helemaal niks aan. En het effect was op bepaald moment 1834 dat die mensen helemaal niet meer naar de kerk gingen. Dus ook de Kok, toen hij in Ulrum kwam, toen begon hij, hij was ook van de elite, zeg maar. Hij preekte dat liberale geloof. De herenbank, die zat vol. Daar zaten de notabelen, daar zaten de burgemeester, de assessoren. Daar zaten die rijke landbouwers, die allemaal zeiden, doe maar je best, dan komt het wel goed. Maar de rest van de kerk was leeg. Daar zat dus vier, vijf mensen. Mensen kwamen niet meer naar de kerk. Maakte de elite zich druk om. Wil dat nou zeggen dat die mensen niet geloofden? Integendeel, dat deden ze heel erg. Maar die kwamen bij elkaar in huiskamerbijeenkomsten. Toen werden dat conventikels genoemd. Die worden trouwens nog wel eens gehouden, in ieder geval bij heel bevindelijk gelovigen in christelijke hoek. Je ziet het ook in orthodoxe islamieten die bij elkaar komen in huiskamerbijeenkomsten. En ik kon me in het begin er helemaal niks bij voorstellen, zo'n huiskamerbijeenkomst. En op een bepaald moment ben ik naar een predikant in Leens geweest. Ik heb ook heel veel predikanten gesproken. En toen zat ik in zijn bijkeuken. En daar hing zo'n staartklok hing er. En de kaarsen stonden aan. En de open haard stond aan. En toen zei hij, wacht even. Toen deed hij het licht uit. Toen hoorde je dus het haardvuur knapperen. Je zag de schaduwen van de kaarsen. Buiten hoorde ik een hond blaffen. En toen zei hij van, voel je de sfeer al? Dit heeft al iets mystieks. Die mensen die zaten dan om een tafel. Er werd voorgelezen uit de Statenbijbel. Er werden de oude geschriften van de predikanten uit de 17e eeuw gelezen. Smijtsgeld, Abraham, Hellenbroek. En mensen vertelden een persoonlijke geloofsgeschiedenis. Dat ze geraakt waren. Of juist dat ze heel bang waren dat ze niet geraakt zouden worden. Want ze geloofden wel in een soort predestinatieleren. Maar ze zaten daar in die hele mystieke sfeer, zaten ze dat met elkaar te bespreken. Ja, dat doet wel iets met je. Toen hij zat te vertellen en die schaduw op de muren, toen dacht ik, ja, daar was iedereen gelijk. En daar kon je over het geloof praten, man en vrouw. En dat was ook interessant. Het was heel erg geëmancipeerd eigenlijk, want vrouwen konden net zo als mannen over die geloofsgeschiedenis praten. In de kerk werd er alleen maar over je gesproken. Vaak nog een heel deftig Latijn of een heel plechtig Nederlands. Dus iets wat je toch al niet begreep. En voor de rest, doe maar je best. Maar die mensen daar, die beleefden het geloof van binnen. Dus die zaten in die conventikels. Tot grote frustratie van het gezag. Want dan had je de mensen niet onder controle. En dat is wat je graag wilde. Je wilde die bevolking onder controle hebben. En die moesten naar die kerk toe. Maar die mensen kwamen niet in de kerk.
En wat heeft de kok dan goed gedaan? Of wat triggerde hem om dan te zeggen, hey, hier, hij kreeg daar een beetje een soort vinger achter. En wat is hij toen gaan doen?
Nou, wat echt heel bijzonder is in die tijd, je moet je voorstellen, een predikant sprak je niet aan, want dat was iemand van de elite, die was net zo liberaal. Laat staan dat je een predikant überhaupt al tegensprak. Maar op een bepaald moment was het zo, een van de ouderlingen was een bakker. Bijvoorbeeld in de kerkenraad zaten zeg maar eenvoudige mensen. Een smid zat erin, er zat een verver in, er zat een schoenmaker in, een smid zat erin en een bakker. En degene die de predikant benoemde, dat waren de zogenaamde collatoren. Die hadden het benoemingsrecht en dat waren weer die landbouwers en de burgemeesters en de wethouders, een heel andere groep. Op een bepaald moment zat de kok, die zat te preken zoals hij altijd deed, tot opeens de bakker tegen hem zei, de kok, u heeft het niet goed begrepen. Nou, moet je je voorstellen hoe dat gegaan is. Dus dat kwam bij die. Dus de kok zat bij. Ik heb me steeds afgevraagd hoe zou dat nou gegaan zijn. Dus ik heb in mijn boek ook die scène ook beschreven dat hij bij de bakker zat. En dat Beukema, zeg maar, zo heette die bakker, echt allemaal, zeg maar, Hellenbroek, Smijtengeld, de Calvijn erbij pakte. En eigenlijk zei van, u zegt dat we ons best moeten doen dat we in hemel komen. Maar zegt Calvijn niet dat we tot ons diepst verdorven zijn? U zegt dat we het heft in eigen hand kunnen nemen. Maar is het niet zo dat God bepaalt wie de Heilige Geest ontvangt of niet? Dus hij kwam de hele tijd met dat soort tegenspraak. Dat was wat hoor. Dat in die tijd, nou dat was heel bijzonder. Ik heb me ook afgevraagd, hoe zou het nou komen dat de kok niet kwaad werd of zo? Of iets dergelijks. Maar ik denk dat dat komt door zijn vrouw, vrouw Venema, die altijd heeft gezegd, wees eenvoudig, zorg dat iedereen het geloof begrijpt en kijk op niemand neer. Nou, maar de bakker was de eerste. Toen kreeg je de arme verzorger, een man van 65, en die heeft gezegd van, als ik ook maar iets kon bijdragen aan mijn eigen heil, dan was het voor eeuwig verdorven. Kortom, het ligt aan God en niets aan wij als mensen de goede werken doen. Dus er waren een aantal mensen die de kok eigenlijk in een vrij korte tijd zeiden, dominee, u begrijpt het niet, dominee, u zegt het verkeerd, u preekt verkeerd. En wat er toen gebeurd is in dat hoofd, en dat heb ik gewoon nog geprobeerd te beschrijven in mijn roman, is dat de kok heel langzaam is gaan draaien in zijn opvattingen en eigenlijk er heel sterk door beïnvloed is. En dat leidde er uiteindelijk toe dat hij ook anders is gaan preken.
Dat is wel heel bijzonder, inderdaad.
Dat was het ook. Die preken werden ook echt anders van toon. Het was al een jonge predikant, bevlogen en met al een felle stem en een harde stem, wat schel schijnt het te zijn geweest. En de eerste keren dat hij dan zeg maar die andere vorm van preken ging houden, gebeurde er eigenlijk vrij snel wat, want hij zei opeens. Zijn predestinatie was een beetje diffuus. Vandaar ook dat de eerste landelijke synode na de afscheiding ook volledig explodeerde. Want er waren wel 30 visies te bedenken. Dus hij had geen echt duidelijke theologie. Maar zijn eigenlijke kernboodschap was, Laat jezelf los. Hij gebruikt het woord ontworden, wat een prachtig woord is. Ontword jezelf. Stel je hart open voor de Heilige Geest. Dan geef je de Heilige Geest de kans om zijn werk te doen. En daar maakt maatschappelijk succes, heeft daar geen enkele invloed op. Dus, dat werd ook letterlijk gezegd, de rijke heren in de herenbank zijn net zoveel of net zo weinig waard als jij als smid of dagloner of werkloze of invalide. Maatschappelijk succes doet niet meer ter zake. Dus daar hoef je ook helemaal niet meer zorgen over te maken. Dat is vervelend voor het gezag, als dat gezegd wordt.
Ik denk dat ze daar zacht gezegd niet heel erg happy van werden. Ik denk dat ze not amused waren, om het maar even zo uit te drukken. Je zei het in je inleiding al, vervolgens wordt het werelds gezag er maar op afgestuurd. Want de handhaving moet toch enigszins de boel in de gaten houden, lijkt mij.
Ja, dat gebeurde wel stapsgewijs hoor. Want in het begin, wat er vrij snel gebeurde, die kerk liep vol. Dat wil zeggen, de kerk liep vol. De herenbank, die liep leeg. Dus dat is wel heel bijzonder, want die zagen opeens een predikant spreken die de hele tijd zag dat werelds gezag niet meer van belang was. Dat wilde zij niet horen. En die kerk liep vol met het volk.
Daar dan denk ik, als predikant, heb je dan liever die 5 mensen in die herenbank of heb je liever 100 mensen in de kerk? Voor wie doe je het? Naar mezelf kijk, dan zou ik als predikant zeggen, ja, maar die mensen hebben mij misschien wel harder nodig.
Ja. Ik denk dat de kok dat ook gevoeld heeft. Daar werd hij heel erg door gesteund door zijn vrouw. Maar hij bereikte de mensen, want hij sprak op een bevindelijke wijze. Diezelfde emotiegekleurde toon had hij. Hij sprak en hij gaf eigenlijk de mensen een stem. Dat is heel bijzonder. Die mensen, het wordt ook een soort coming-out proces genoemd van die afscheiding. Opeens stond daar een predikant die openlijk in de kerk jouw verhaal sprak. En dat, dus mensen voelden zich gesteund daardoor. En liepen dus soms 14 uur, een van mijn hoofdpersonen is Luitz en Dijkstra, turfsteker uit Smilde, liep 14 uur naar Ulrum toe met zijn klompen om de kok te horen.
En dan vinden wij een wandeling van 12 kilometer aan het Pieterpad al lang.
Precies.
Nou.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio. De kerkagenda.
Ik zit hier natuurlijk heel gezellig nog door te praten. Maar laten we ook eens even kijken wat er in de kerkagenda te vinden is. Want er is natuurlijk genoeg te doen. Allereerst wil ik eventjes het pop-up restaurant van de Hartige Samaritaan van harte bij u aanbevelen. 23 februari is het van start gegaan. En het loopt nog tot 23 maart. Dus reserveer snel een plekje, want het gaat hard. Het vluchtelingenrestaurant voor het eerst 2 jaar geleden open. En ik vind het zelf een waanzinnig concept. Statushouders en Nederlanders koken. En u kunt daar door de maaltijden daar te gebruiken een steentje bijdragen aan de integratie van nieuwe Delftenaren. En dat is een ontzettend leuk proces. Op een prachtlocatie in de Prinsenkelder. Die speciaal nog weer even helemaal netjes gemaakt is. Zodat dit pop-up restaurant daarin kan wonen, zullen we maar zeggen, voor die maand. En we hebben binnenkort ook weer een zoekdienst, want in de Oude Kerk deze keer, vergis je niet, want ze zijn verhuisd. En de thematiek van deze keer is, hoe houd je het vol? En dat kan natuurlijk op een heleboel verschillende dingen slaan, want het kan gaan dat het niet goed gaat in je school of studie, of als je misschien wel tegen een burn-out zit en je hebt je moet presteren op je werk, terwijl je ook nog een sociaal leven en een gezinsleven hebt. Ziekte in je naaste omgeving, bij jezelf. Of je zit gewoon niet helemaal lekker in je vel. En ja, je moet daar zelf een beetje je weg in vinden. En hoe houd je je dan staande? Wat zijn jouw bronnen waar jij kracht uitput? Waar laat jij je batterijtje aan op? Nou, dat soort thematiek komt allemaal ter sprake op zondag 3 maart. In de zoekdienst. En René Strengholt die zal daar weer een heleboel over vertellen. De zoekdienst begint om 1 uur 's middags en om 12:30 gaat de kerk al open. En dan staan er broodjes, koffie en thee klaar. U kunt ook op de Facebookpagina kijken. facebook.com/tijdvoorgod. Daar kunt u alle informatie verder vinden. Marcel de Jong is nog steeds bij mij over zijn boek, De Afscheiding. En we gaan dus even praten over dat geweld wat jij al in je inleiding noemde. Dat ging heel geleidelijk, hè?
Jazeker. In het begin, wat ik al zei, de kerk liep vol. Tenminste, de gewone bankje, zeg maar. De herenbank liep leeg. En op een moment werd er vanuit de kerkleiding toch wel heel veel kritiek op de kok geuit. Met name op zijn predestinatieleer. Er werd van gezegd van je zorgt ervoor dat de mensen eigenlijk zich niet meer gaan inspannen in de samenleving. Want dat heeft geen zin meer. Dat beoogde de kok niet. Maar ze zochten eigenlijk gewoon stokken om de kok weer in zijn hok te drukken. Wat het rare was, je zou zeggen, je zei het net al, dat de kerk blij moest zijn dat eindelijk die kerk daar vol liep. En waar de kok dan ook ging preken, dat die kerk echt overal vol liep als hij kwam. En een week later waren die kerken weer leeg, want dan was hij er niet. Maar de kerk wilde, het was niet in het belang van het gezag, dat de bevolking zo opeens openlijk opkwam voor hun eigen opvattingen. Want op het moment dat je gaat roeren en het volk eigenlijk opkomt voor zijn eigen belangen...
Een revolutie.
Het was
eigenlijk een sociale revolutie.
Dat was het absoluut, ja. En mensen gingen openlijk zeggen, we willen ons geloof hebben. En wat je zag is, de weerstand werd groot. Er werd heel vaak negatief tegen de kok gepraat. Hè, dat het volk dom was, dat de kok zich op een gevaarlijke pad gaf. Dat hij een haatprediker was, dat hij haat en verdeeldheid zaaide. Dat hij opzette tot rebellie. En op een moment werd er ook een boekje geschreven door twee eerbiedwaardige hoogleraren, predikanten. En die eigenlijk vreselijk tekeer gingen tegen de kok. En die gebruikte echt dit soort termen, heel negatief. En de kok was ook wel een driftkikker. En die schreef vervolgens een aantal boekjes terug. De sociale media van 1834, pamfletten. Ja, en die noemde vervolgens de andere predikanten farizeeërs, duivelspredikers, verraders van God, hellevorsten. Het ging maar door. Wolven die de schaapskudde verscheurden. Nou, het werd één grote scheldpartij. En de burger...
Ja, inderdaad, Twitter is er niks bij.
Twitter was er niks bij, nee. Nee, het was echt een soort... Ja, dat liep eigenlijk volledig uit de hand. Ja, en de burgemeester ook, die voortdurend weer bij de kok kwam, dat hij zijn toon moest matigen. Waarop de kok zei, toen ik hier kwam, wilde je dat ik de kerk vol krijg. Nou zit de kerk vol en dan zit je weer te klagen. Ja, maar niet zo. Nee, want dat was niet in het belang van het gezag dat het volk zo openlijk opkwam voor zichzelf. En eigenlijk zei, weet je, maatschappelijk rijkdom en gezagshoudingen doen er niet meer toe. Toch is hij daarop niet geschorst. Hij is, ook predikanten hebben ego's. Steeds meer mensen lieten hun kinderen dopen bij de kok van andere gemeentes. Kijk, de doop is natuurlijk niet meer of minder waard als hij door wie dan wordt uitgevoerd. Alleen het zit hem een beetje in die tweede doopvraag. Namelijk van, sta je achter het geloof zoals het hier wordt beleden? Kijk, dat al hier, in de oude versie. Ja, als dat in een kerk is bij een predikant die eigenlijk niet gelooft. Dan, ja, daar hadden steeds meer mensen, hadden daar moeite mee om ja op te zeggen. Die kwamen opeens voor zichzelf op. Ja, niet dit geloof, niet hier, maar wel bij de kok. Ja, en er was een andere predikant. Die predikanten waren zo beledigd dat de mensen niet bij een eigen predikant hun kinderen lieten dopen. Daar zijn klachten over ingediend. En uiteindelijk is de kok geschorst omdat hij predikanten beledigde en omdat hij kinderen uit andere gemeenten doopte. Nou, dat is volledig uit de hand gelopen. Een schorsing werd een tweede schorsing werd en uiteindelijk werd het ontslag. Hij kreeg ook een boete opeens wegens het drukken van boekjes, omdat hij een of ander regeltje had overtreden. Nou, daar moest je echt wel diep in de wetboekjes zoeken om dat regeltje te vinden. Dus er werd aan alle kanten werd gezocht naar stokken om de kok te slaan, want hij moest terug in zijn hok. Maar de geest was uit de fles. Die kerken, er waren soms in die kerk, een heel klein kerkje heb je daar. Er waren op een moment 1000 mensen, blijkt uit de bronnen. En die hadden mensen hadden ook de ruiten ingegooid om die kerkdienst van de kok bij te kunnen wonen.
Zo.
En ik ben erbij geweest en ik heb de hele tijd staan kijken in dat kerkje rondom dat kerkje op die kleine wierde. Hoe kunnen hier nou toch 1000 mensen hebben gestaan? Dat moet één grote, ja, dan stonden
er kolkende massa geweest zijn.
Met twee veldwachters en een verbijsterde burgemeester in zo'n dorpje van mensen die van alle kanten komen met lompen.
Ik stel me bijna een soort van popconcert voor met bodyguards en dat moet het wel bijna misschien wel geweest zijn.
Nou, het was natuurlijk wel het lompenproletariaat in de zin van dat ze, ik gebruik wel een beetje bewust die term, alleen dan met opgepoetste zwarte kleding en met de klompen aan. Maar
de eenvoudige landwerkers,
die durfden voor geloof op te komen. En toen de kok geschorst werd, ja, toen had je dus dat andere predikanten die diensten gingen overnemen. En de mensen trokken zich dus weer terug in eigen conventikels, in de huiskamerbijeenkomsten, tot grote ergernis van het gezag, want dan liep die kerk weer leeg. En als er al een andere predikant kwam, dan leidde dat steeds meer, zeker in Ulrum, tot opstand. Want mensen wilden zo iemand niet. Die wilden de kok op de preekstoel hebben. Nou, en dat leidde echt steeds meer tot relletjes. Dat predikanten echt beschermd moesten worden door veldwachters om die kerk binnen te komen. En ja, en dat is helemaal misgegaan op 19 oktober. Toen is een predikant ook in elkaar geslagen in de kerk. Dus zo'n hele verlichte predikant. Ja, en dat liep dus, waar is twee veldwachters nodig om in Ulrum de boel op, toen zes en toen zeven. En uiteindelijk zijn er dus militairen gestuurd. En niet de minste militairen, dat waren militairen die in de opstand tegen België Antwerpen 8 uur lang met brandende bommen hebben gebombardeerd onder leiding van generaal Chassé. Dus dat waren gewoon hardliners die honderden doden op een geweten hadden. Die werden naar dat volkomen onbenullige dorpje in Ulrum gestuurd. En die hadden een paar opdrachten. Ze werden ingekwartierd. Ze moesten zoveel mogelijk vloeken. Ze moesten bijbels kapot trappen. En ze moesten intimideren. Nou, dat was de taak die soldaten hadden. En ze kregen een vast menu. Nou, dat was ook weer wat ze moesten eten. Nou, dat was redelijk vorstelijk. Dus die mensen werden volledig uitgekleed. Dus in dat kleine huisje van Hendrik de Kok zaten 12 soldaten die ontzettend intimiderend waren. En hij mocht op zondag de deur niet uit. De ramen werden dichtgespijkerd. En daar zat je dan met je gezinnetje. Gewoon om te zorgen dat de kok niet meer verder kon preken. Maar ik zei al, de geest was uit de fles. Men wilde het eigen geloof hebben. En nog iets anders, want die conventikels, die huiskamerbijeenkomst, mensen hielden dat weer, ja, tot grote ergernis van de overheid. En die haalde een heel klein oud wetje uit de tijd van Napoleon notabene, uit een onderste laadje, uit de Code Penal, artikel 291, dat je vooraf toestemming moest vragen voor bijeenkomsten van meer dan 20 personen als die over geloof of politiek zouden gaan. Die toestemming kreeg je natuurlijk nooit. Maar die mensen hielden die bijeenkomsten gewoon. En soms was het zo, dan hielden ze het bij 20. En als er dan 21, 22 mensen waren, ze hadden altijd mensen op de uitkijk staan. En als er dan veldwachters kwamen, dan doken die mensen achter strobalen of die vluchten snel weg. En er werd hardop geteld. En bij 20, maar er waren er toch 22, konden ze dan niet vinden. Maar het kwam vaker voor dat mensen dachten, weet je, het is goed. Nou, dan kregen ze enorm hoge boetes. Of die bijeenkomsten werden gewoon met harde hand met de wapenstok uit elkaar geslagen. Want er was geen toestemming verleend. Dus nou ja, zo liep dat echt volledig uit de hand. En de kok heeft eigenlijk altijd geprobeerd de regels van de kerk te volgen. Want hij hechtte wel aan die kerk. En een goede vriend van hem, Scholte uit Doeveren, die is laatst naar Amerika gegaan met zijn volgelingen. Die zat er net wat anders in. Die zei, weet je, het kan me helemaal niet schelen wat de koning vindt. Het kan me helemaal niet schelen wat het gouvernement vindt. Ik doe het gewoon zelf wel. De koks, stop nou met die kerkregeltjes naleven. Je ziet toch wat ze met je doen. Hij werd uiteindelijk ook in de cel gegooid 3 maanden. Scholte ook. En eigenlijk is het bij rondom 12 oktober 1834 is het echt helemaal uit de hand gelopen. En toen is ook de akte van afscheiding of eigenlijk wederkering getekend. Toen hadden ze zoiets, we willen weer terug naar de oude kerk van de Dordtse synode. En we scheiden ons af van de kerk die het rechte pad al lang verlaten heeft. En dat begon op vrijdagavond met de preek van Scholte. Die duurde 5 uur. Ze hadden die sleutel illegaal. Ja, honderden mensen. Kerk peilde uit, ladders tegen de ramen, ruit ingegooid. Man heeft 5 uur staan preken, maar hij heeft daar een tirade gehouden om niet de wetten van de overheid, maar de wetten van God te gehoorzamen. Niet de koning te gehoorzamen, maar de Heer te gehoorzamen, de koning der koningen. Dus hij riep openlijk op tot verzet tegen het gezag. Daar heeft Scholte op maanden voor in de cel gezeten, maar het is een hele harde, agressieve preek, waarvan je denkt, ik lees hem ook voor op mijn rondleidingen. Ik heb hem in modern Nederlands hertaald, vanaf de preekstoel. Ja, het is wel dat iedereen denkt van, dat is wel heel heftig. Dat
komt wel binnen, zeg maar.
Het komt wel binnen. En Scholte heeft eigenlijk de kok overgehaald van, man, ga die kerk nou uit. Je ziet toch, en de mensen wilden het ook. Want hij had opeens heel veel volgelingen. Dat maakt hem ook wel bang, hoor, trouwens. Want de kok heeft nooit een volksopstand beoogd. Alleen het gebeurde. Omdat mensen, die waren opeens, wat ik al zei, een soort coming out. Die durfden openlijk voor hun eigen geloof op te komen. En ja, alleen, dat werd door het gezag en de rijke liberale elite, die wilde helemaal geen conservatief geloof.
Nou, dan wordt het toch tijd dat ik dit boek maar eens ga lezen. Want mijn familie in Amerika zijn allemaal met dominee Scholte meegegaan naar Pella. Mm. En die zitten daar dus nog bij de Dutch Reformed Church. Ach. Die dus eigenlijk net zo conservatief is, zou je kunnen zeggen, als toen ze hier weggingen, zowat.
Ja, ach, bijzonder.
Dus dat is wel heel, heel mooi om ja, alles staat met elkaar in verbinding. Dat bewijst dit verhaal maar weer. Marcel, leuk dat jij hier in ieder geval wilde zijn. Je zei nog even een leuk feitje. Want Recent had een grote boekhandel hier in Delft een verkiezing van het beste boek van Delft. Daar mochten Delftenaren op stemmen. Dat heb je helaas net niet gewonnen.
Maar wel tweede.
Maar je bent wel tweede geworden. Nou, vind ik ook een hele eervolle vermelding hoor. Dus met dit boek. Dus dat is wel, denk ik wel een overweging waard. Dus denkt u nou, ik ben hier een beetje nieuwsgierig naar geworden. Dan zult u dit ongetwijfeld bij de boekhandels in Delft kunnen vinden. De Afscheiding heet het. Marcel de Jong heeft het geschreven. En binnenkort een heel groot artikel in een van de landelijke dagbladen. In Trouw, als ik me niet vergis, over dit boek.
Ook over dit boekje en over de rondleidingen die ik in Ulrum geef. Dus dan ga ik met groepen loop ik door het dorp heen. En dan vertel ik het verhaal, de achtergronden. Vertel ik dan bij de plekken waar het zich afgespeeld heeft. Mensen kunnen dan ook in de kerk kijken. Kunnen ook in het huis waar de kok gewoond heeft rondlopen. En dat is wel heel bijzonder.
En even voor mijn oriëntatie. Ulrum moet ik ongeveer plaatsen. Ja, ergens in de kop van Groningen.
Ja, bij Pieterburen.
Kijk. Dan hebben we een beetje een beeld. Dus mensen die bijvoorbeeld het Pieterpad willen gaan lopen, die daar starten. Die zouden eerst nog een rondleiding in Ulrum kunnen doen.
Je komt vlak bij het Pieterpad. Als je Pieterpad loopt, loop je vlak langs Ulrum. Dat is echt een paar honderd meter loop je er langs.
Nou, dan zou ik zeggen de moeite van een side tour meer dan waard, denk ik. Met zo'n enthousiaste gids moet dat helemaal gaan lukken. Dan moeten mensen gewoon een etappe extra inplannen, denk ik maar. Want dan gaat het vast wel helemaal goed komen. Ik denk dat Henk en ik maar vast afscheid gaan nemen. Want anders dan gaat het helemaal mis. Dus ik wens u vanuit onze studio het allerbeste en een heel fijn weekend. En luistert u naar de herhaling, dan wens ik u natuurlijk ook vrede en alle goeds.